Hoofdstuk 25 Talenten. Christus had op de Olijfberg tot zijn discipelen gesproken over zijn terugkeer naar de wereld. Hij had bepaalde tekenen aangeduid die te kennen zouden geven wanneer zijn komst nabij zou zijn. Hij had zijn discipelen gezegd dat zij moesten waken om gereed te zijn. Opnieuw herhaalde hij de waarschuwing: "Waak dan, want gij weet de dag noch het uur." Matteüs 25, vers 13. Toen liet hij zien wat het wil zeggen te waken voor zijn komst. De tijd moet niet met ijdel wachten worden doorgebracht, maar met ijverig werken. Deze les onderwees hij in de gelijkenis van de talenten. Het koninkrijk der hemelen, zei hij, is als een mens die, bij zijn vertrek naar het buitenland, zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwden. En de een gaf hij 5 talenten, en een ander 2, en een derde 1. Een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde naar het buitenland. Matteüs 25, vers 13 tot en met 30. De man die naar het buitenland reisde, stelde Christus voor, die toen hij deze gelijkenis vertelde, spoedig deze aarde zou verlaten om naar de hemel te gaan. En de slaven uit de gelijkenis stellen de volgelingen van Christus voor. Wij behoren niet onszelf toe, wij zijn gekocht en betaald. 1 Korinthe 6, vers 20. Niet door verderfelijke dingen als zilver en goud, maar door het kostbare bloed van Christus. 1 Petrus 1, vers 18 en 19. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. 2 Korinthe 5, vers 15. Alle mensen zijn met deze oneindige prijs gekocht. God heeft door alle hemelse schatten aan deze wereld te geven, door ons in Christus heel de hemel te schenken, de wil, de genegenheid, het verstand en het hart van ieder mens gekocht. Alle mensen, gelovig of ongelovig, zijn Gods eigendom. Allen zijn geroepen om hem te dienen. En allen zullen voor de wijze waarop zij aan deze verplichting gehoor hebben gegeven, op de grote oordeelsdag verslag moeten afleggen. Maar Gods aanspraken worden niet door iedereen erkend. Zij die zeggen dat zij de dienst van Christus hebben aanvaard, worden in de gelijkenis voorgesteld als zijn slaven. De volgelingen van Christus zijn verlost om te dienen. Onze Heer leert ons dat het ware doel van het leven bestaat uit dienen. Christus was zelf een werker en aan al zijn volgelingen geeft hij de wet van het dienen, het dienen van God en de medemensen. Hierin heeft Christus aan de wereld een hoger begrip van het leven voorgehouden dan zij ooit hadden gekend. Als de mens leeft om anderen te dienen, wordt hij met Christus in aanraking gebracht. De wet van het dienen wordt de schakel die ons met God en onze medemens verbindt. Aan zijn dienstknechten vertrouwt Christus zijn goederen toe, dat wat voor hem gebruikt moet worden. Hij heeft iedereen zijn werk gegeven. Iedereen heeft zijn plaats in Gods eeuwige plan. Iedereen moet met Christus samenwerken in het redden van zielen. De plaats, voor ons in de hemel bereid, is niet zekerder dan de plaats ons op aarde toegewezen, waar wij voor God moeten werken. De gave van de Heilige Geest. De talenten die Christus aan zijn gemeente toevertrouwt, stellen in het bijzonder de gave van zegeningen voor, die de Heilige Geest ons geeft. Want aan de een wordt de geest gegeven met wijsheid te spreken, aan een ander met kennis te spreken krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest en aan een ander gave van genezingen door die ene geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. Aan de een de onderscheid van geesten, aan de ander allerlei tongen en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. 1 Korinthe 12, vers 8 tot en met 11. Alle mensen ontvangen niet dezelfde gaven, maar een iedere dienstknecht van de meester is een gave van de geest beloofd. Eer Christus zijn discipelen verliet, blies hij op hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest." Johannes 20, vers 22. Ook zei hij: "Zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen." Lucas 24, vers 29. Eerst na de hemelvaart echter werd de gaven in zijn volheid ontvangen. Pas toen de discipelen zich door geloof en gebed volkomen hadden overgegeven aan zijn werk, werd de Heilige Geest uitgestort. Toen werden op bijzondere wijze de hemelse goederen toevertrouwd aan Christus' volgelingen. Opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen, Efeze 4, vers 8 en 7. Aan een ieder ons afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Hij deelt een ieder toe gelijk hij wil, 1 Korinthe 12, vers 11. De gaven behoren ons reeds toe in Christus, maar het werkelijke bezit ervan is afhankelijk van ons aanvaarden van Gods geest. De belofte van de geest wordt niet naar waarde geschat zoals het geval had moeten zijn. De vervulling wordt niet gerealiseerd zoals dat had kunnen gebeuren. De afwezigheid van de geest maakt het evangeliewerk zo krachteloos. Studie, talenten, welsprekendheid, alle natuurlijke en aangeleerde gaven mag men bezitten, maar zonder de tegenwoordigheid van de Heilige Geest zal geen hart worden bewogen en geen zondaar voor Christus worden gewonnen. Anderzijds, wanneer zij met Christus zijn verbonden, als zij de gaven van de Geest bezitten, zullen de armste en eenvoudigste discipelen een kracht bezitten die zijn invloed op de harten doet gelden. God maakt hen het middel waardoor de grootste invloed in het universum kan werken. Andere talenten. De bijzondere gaven van de Geest zijn niet de enige talenten die in de gelijkenis worden bedoeld. Alle andere gaven en schenken, hetzij oorspronkelijk of aangeleerd, natuurlijk of geestelijk, worden hierin besloten. Alle gaven moeten in de dienst van Christus worden gebruikt. Als wij zijn discipelen worden, geven wij ons aan Hem over met alles wat wij hebben en zijn. Hij geeft ons deze gaven terug, gezuiverd en veredeld, om te worden gebruikt voor Zijn eer en tot zegen van onze medemensen. God heeft iedereen gegeven naar Zijn bekwaamheid. De talenten zijn niet willekeurig uitgedeeld. Wie de bekwaamheid bezit om 5 talenten te gebruiken, ontvangt er 5. Wie slechts 2 kan gebruiken, krijgt er 2. En wie met verstand 1 talent kan gebruiken, ontvangt er 1. Niemand hoeft zich te beklagen dat hij niet meer gaven heeft gekregen, want hij die aan een ieder naar zijn bekwaamheid heeft gegeven, wordt geëerd wanneer men datgene wat een ieder is toevertrouwd, zij het groot of klein, gebruikt. Iemand die 5 talenten heeft gekregen, moet met deze 5 talenten werken. Wie slechts 1 talent heeft, moet die ene talent gebruiken. God verwacht van iedereen naar wat hij heeft, niet naar wat hij niet heeft, 2 Korinthe 8 vers 12. In de gelijkenis ging hij, die de 5 talenten ontvangen had, op weg, en hij deed er zaken mee en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij die de 2 talenten had er 2 bij. De talenten moeten gebruikt worden, hoe weinig het er ook mogen zijn. De vraag die voor ons het meeste zegt, is niet hoeveel heb ik er gekregen, maar wat doe ik met wat ik heb gekregen? Onze eerste verplichting is het ontwikkelen van al onze krachten. Dit zijn wij God en onze medemensen schuldig. Niemand die niet dagelijks groeit in mogelijkheden en bruikbaarheid, beantwoordt aan het doel van het leven. Als wij ons geloof in Christus belijden, beloven wij onszelf dat wij alles zullen worden wat wij kunnen als werkers voor de Meester. Wij moeten elke bekwaamheid ontwikkelen tot de hoogste mate van volmaaktheid, zodat wij zoveel mogelijk goed kunnen doen. De Heer heeft een groot werk dat gedaan moet worden, en Hij zal in de toekomst het meeste geven aan hen die het meest getrouw werken in dit leven. De Heer kiest zijn eigen werktuigen, en elke dag geeft Hij hun onder andere omstandigheden een kans in zijn arbeidsplan. In elke poging die van harte wordt gedaan om zijn plan uit te werken, kiest Hij werktuigen, niet omdat zij volmaakt zijn, maar opdat zij, door met Hem verbonden te zijn, de volmaaktheid mogen bereiken. God zal alleen diegenen aannemen die zich voorgenomen hebben een hoog doel na te streven. Hij legt op ieder menselijk werktuig de verplichting zijn best te doen. Van allen wordt zedelijke volmaaktheid geëist. Nooit mogen wij de standaard van gerechtigheid verlagen om te beantwoorden aan geërfde of aangeleerde neigingen tot het kwaad. Wij moeten inzien dat onvolmaaktheid van karakter zonde is. Alle rechtvaardige kenmerken van karakter vinden hun volmaaktheid in God als een harmonieus geheel. Iedereen die Christus aanvaardt als een persoonlijke zaligmaker, ontvangt het voorrecht deze kenmerken te bezitten. Zij die Gods medearbeiders willen zijn, moeten streven naar een volmaaktheid van ieder deel van lichaam en geest. Ware opvoeding is de voorbereiding van lichamelijke, verstandelijke en zedelijke krachten voor het verrichten van elke taak. Het is het oefenen van lichaam, verstand en geest voor het dienen van God. Deze opvoeding gaat door tot in het eeuwige leven. God eist in elk opzicht van iedere christen groei in bekwaamheid en mogelijkheden. Christus heeft ons loon betaald door zijn eigen bloed en lijden, om zich te verzekeren van onze vrijwillige dienst. Hij is naar onze wereld gekomen om ons een voorbeeld te geven hoe wij moeten werken en welke geest wij in ons werk moeten openbaren. Hij wil dat wij leren hoe wij op de beste wijze zijn werk kunnen bevorderen en zijn naam op aarde kunnen verheerlijken. Hem met eer te kronen en de Vader de grootste liefde en toewijding te schenken. Hem die de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Johannes 3, vers 16. Christus heeft ons echter niet de verzekering gegeven dat het bereiken van een volmaakt karakter eenvoudig zou zijn. Een edel ontwikkeld karakter kunnen wij niet erven. Wij krijgen het niet toevallig. Een edel karakter wordt verkregen door persoonlijke inspanning, dankzij de verdiensten en de genade van Christus. God geeft de talenten en het verstandelijk vermogen, en wij vormen het karakter. Het wordt gevormd door een harde, zware strijd met onze eigen natuur. Steeds moet strijd gevoerd worden tegen geërfde neigingen. Wij zullen heel kritisch naar onszelf moeten kijken en geen enkel ongunstig karaktertrek mag onverbeterd blijven. Niemand hoeft te zeggen, ik kan niets aan mijn karaktergebreken doen. Als u tot deze conclusie bent gekomen, zult u beslist het eeuwige leven niet verkrijgen. De onmogelijkheid ligt bij uw eigen wil. Als u niet wilt, kunt u ook niet overwinnen. De ware moeilijkheid ontstaat uit het verdorven hart dat niet wedergeboren is en dat niet bereid is om zich aan Gods gezag te onderwerpen. Velen die door God in staat zijn gesteld een groot werk te doen, bereiken heel weinig omdat zij weinig ondernemen. Duizenden gaan door het leven alsof ze geen bepaald doel hebben om voor te leven, geen maatstaf die ze willen bereiken. Zulke mensen ontvangen loon naar werken. Bedenk dat u nooit een hogere norm bereikt dan u voor uzelf hebt gesteld. Stel daarom een hoog doel en bestijg stap voor stap, al kost het pijnlijke inspanning, de ladder van vooruitgang. Laat u door niets tegenhouden. Het lot heeft zijn mazen niet zo dicht om de mens verweven dat deze hulpeloos en onzeker moet blijven. Tegenwerkende omstandigheden moeten het besliste voornemen scheppen om die te overwinnen. Het omverwerpen van één hinderpaal zal grote bekwaamheid en moed geven om door te gaan. Ga vastbesloten in de juiste richting en de omstandigheden zullen u helpen in plaats van u te hinderen. Wees vastbesloten om tot eer van de meester elke karaktertrek te ontwikkelen. Bij het bouwen aan uw karakter moet u God voortdurend behagen. Dit is mogelijk, want Henoch behaagde hem, hoewel hij leefde in een tijd van degeneratie. Ook in onze tijd zijn er nog Henochs. Houd stand als Daniël, de trouwe staatsman, die zich door geen enkele verzoeking liet verderven. Stel hem, die u zo lief had, dat hij zijn leven heeft gegeven om uw zonde weg te doen, niet teleur. Hij zegt, zonder mij kunt u niets doen, Johannes 15, vers 5. Denk hieraan. Als u fouten hebt gemaakt, zult u beslist de overwinning behalen als u deze fouten inziet en ze beschouwt als waarschuwingsborden. Op deze wijze verandert u een nederlaag in een overwinning. U stelt de vijand teleur en eert uw verlosser. De enige schat die wij van deze wereld naar de eeuwigheid kunnen meenemen, is een karakter dat gevormd is naar Gods beeld. Zij die zich in deze wereld door Christus laten onderrichten, zullen alles wat zij met Gods hulp hebben bereikt, met zich meenemen naar het hemelse huis. In de hemel blijven we steeds leren. Hoe belangrijk is daarom de ontwikkeling van het karakter in dit leven? Hemelse helpers zullen samenwerken met de mens die met een groot geloof streeft naar de volmaaktheid van karakter, die tot uiting komt in een volmaakte handelswijze. Christus zegt tot iedereen die zich hiermee bezighoudt: ik sta aan uw zijde om u te helpen. Wanneer de wil van de mens met Gods wil samenwerkt, wordt deze almachtig. Wat op zijn bevel gedaan moet worden, kan tot stand gebracht worden in zijn kracht. Alles wat hij vraagt is mogelijk. Verstandelijke vermogens. God vraagt de oefening van de verstandelijke vermogens. Het is zijn bedoeling dat zijn dienstknechten meer intelligentie en een beter onderscheidingsvermogen zullen bezitten dan de wereldse mens. Hij is ontevreden over hen die te zorgeloos en te onverschillig zijn om bekwame, goed ingelichte werkers te worden. De Heer vraagt ons hem lief te hebben met heel ons hart, met onze gehele ziel, met al onze kracht en onze vermogen. Dit legt op ons de verplichting om ons verstand volledig te ontwikkelen, zodat wij onze Schepper met ons verstand kunnen liefhebben en kennen. Als het verstand onder de controle van de geest wordt gebracht, zal het, hoe beter het wordt ontwikkeld, des te succesvoller in Gods dienst gebruikt kunnen worden. De ontwikkelde mens die zich aan God heeft gewijd en die een zegen voor anderen wil zijn, kan en zal door de Heer in zijn werk worden gebruikt. Maar zij die met dezelfde toegewijde geest de voordelen van een goede ontwikkeling hebben genoten, kunnen een veel groter werk voor Christus doen. Ze hebben een voordeel. De Heer wil dat wij alle mogelijke vorming verkrijgen met het doel voor ogen om onze kennis te delen met anderen. Niemand kan weten hoe of waar zij geroepen kunnen worden om voor God te werken of te spreken. Alleen onze Hemelse Vader ziet wat Hij van de mens kan maken. Voor ons liggen mogelijkheden die ons zwak geloof niet kan zien. Ons verstand moet zo worden geoefend dat wij zo nodig de waarheden van zijn woord voor de voornaamste wereldlijke gezagsdragers kunnen brengen, op een wijze waardoor zijn naam wordt verheerlijkt. Wij moeten geen enkele gelegenheid voorbij laten gaan om ons verstandelijk beter geschikt te maken om voor God te werken. Laat de jeugd die opgeleid moet worden vastbesloten aan het werk gaan om een bepaalde opleiding te krijgen. Wacht niet tot zich een weg opent. Baan zelf een weg. Grijp elke kans aan, al is deze nog zo klein. Beoefen zuinigheid. Besteed uw geld niet om uw eetlust te bevredigen of genot na te jagen. Wees vastbesloten om zo nuttig en bruikbaar mogelijk voor God te worden. Wees grondig en getrouw in alles wat u onderneemt. Maak gebruik van elke mogelijkheid binnen uw bereik om uw verstand te scherpen. Laat het bestuderen van boeken samengaan met nuttige handenarbeid en verschaf u door ijverige inspanning, waakzaamheid en gebed de wijsheid die van boven komt. Zo krijgt u een afgeronde opleiding. En op deze wijze kunt u, wat uw karakter betreft, opklimmen en invloed krijgen over anderen, waardoor u in staat bent hen te leiden op de weg van gerechtigheid en heiligheid. Wij kunnen in het ontwikkelen van onszelf veel meer bereiken als wij zouden letten op onze voorrechten en kansen. Ware opvoeding betekent veel meer dan wat de scholen nu kunnen bieden. Hoewel de studie van de wetenschappen niet verwaarloosd mag worden, moet een hogere scholing verkregen worden door een levend contact met God. Laat iedereen die studeert zijn Bijbel nemen en gemeenschap zoeken met de grote leraar. Laat het verstand geoefend en gedisciplineerd worden om te kunnen worstelen met moeilijke problemen als wij zoeken naar goddelijke waarheden. Zij die hongeren naar kennis, zodat zij een zegen voor hun medemens kunnen zijn, zullen zelf een zegen van God ontvangen. Door het bestuderen van zijn woord zullen hun verstandelijke krachten gewekt worden tot grote activiteit. De vermogens zullen zich uitbreiden en ontwikkelen, en het verstand zal kracht en bekwaamheid opdoen. Zelfdiscipline moet geoefend worden door iedereen die een werker van God wil zijn. Dit zal meer tot stand brengen dan welsprekendheid of de schitterendste talenten. Wanneer een gewoon verstand goed gedisciplineerd wordt, zal het meer en beter werk tot stand brengen dan de hoogst ontwikkelde geest en de grootste talenten zonder zelfbeheersing. De spraak is een talent die wij ijverig moeten ontwikkelen. Van alle gaven die wij van God hebben ontvangen, kan geen enkel een grotere zegen zijn dan juist deze gaven. Met de stem kunnen wij overtuigen en aandringen. Wij bidden ermee en loven God en gebruiken haar om anderen te vertellen van de liefde van de Heiland. Hoe belangrijk is het daarom deze zo te ontwikkelen dat er zoveel mogelijk goed mee gedaan kan worden? De oefening en het juist gebruik van de stem wordt vaak verwaarloosd, zelfs door intelligente en christelijke mensen. Velen lezen of spreken zo zacht of vlug dat zij slecht verstaanbaar zijn. Sommige mensen hebben een slechte, onduidelijke uitspraak. Anderen spreken op hoge, grille toon die pijn doet aan de oren. Voordrachten, liederen en verslagen worden soms zo in het openbaar voorgelezen dat ze onverstaanbaar zijn. Op deze wijze gaan vaak de kracht en de indruk ervan verloren. Dit is een kwaad dat kan en moet worden verbeterd. De Bijbel geeft in dit opzicht onderricht. Van de Levieten die in de dagen van Ezra de schriften aan het volk voorlazen, wordt gezegd: zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep, Nehemia 8 vers 9. Door zich ijverig in te spannen, kan iedereen leren lezen en spreken op heldere, duidelijke toon, op een manier die duidelijk is en indruk maakt. Op deze wijze kunnen wij onze geschiktheid als werkers voor Christus belangrijk doen toenemen. Van iedere christen wordt gevraagd om aan anderen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus bekend te maken. Daarom moet hij streven naar volmaaktheid in het spreken. Hij moet Gods woord zo brengen dat het de luisteraars aanspreekt. God wil niet dat zijn menselijke helpers onbeschaafd zullen zijn. Hij wil niet dat de mens de goddelijke stroom die door hem naar de wereld vloeit zal verlagen of verkleinen. Wij moeten op Jezus als ons volmaakt voorbeeld zien. We moeten bidden om de hulp van de Heilige Geest en in zijn kracht moeten wij proberen iedere orgaan te oefenen voor het doen van een volmaakt werk. Dit geldt vooral voor hen die voor het openbaar werk zijn geroepen. Elke predikant en iedere leraar moet voor ogen houden dat hij aan de mensen een boodschap brengt die eeuwige belangen inhoudt. De waarheid die gesproken wordt zal hen op de jongste dag oordelen. Bij verschillende mensen zal het gedrag van de boodschapper bepalen of men de boodschap aanneemt of verwerpt. Laat het woord daarom op een wijze worden gesproken die het verstand aanspreekt en het hart raakt. Men moet langzaam, duidelijk en ernstig spreken. Echter wel met alle ernst die de belangrijkheid ervan eist. De juiste oefening en het gebruik van de stem hebben te maken met elke vorm van christelijk werk. Het heeft te maken met het gezinsleven en met onze omgang met elkaar. Wij moeten ons eraan wennen op prettige toon te spreken, om zuivere en correcte taal te gebruiken en woorden te spreken die vriendelijk en voorkomend zijn. Prettige, aangename woorden zijn als schaduw en zachte regen voor het hart. De schrift zegt dat op de lippen van Christus genade was om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Jesaja 50 vers 4. En de Heer vraagt van ons: uw spreken zij ten alle tijden aangenaam, niet zoutloos, opdat zij die het horen genade ontvangen. Colossenzen 4 vers 6. Als wij proberen anderen te corrigeren of te veranderen, moeten wij goed op onze woorden letten. Deze zullen een reuk des levens ten leven of des doods ten dode zijn. Velen bestraffen op scherpe, strenge toon, met woorden die niet geschikt zijn om het gewonde hart te genezen. Door deze slecht gekozen uitingen wordt de geest gekwetst en vaak worden zij die dwalen tot opstand geprikkeld. Alle die de beginselen van de waarheid voorstaan, moeten de hemelse olie der liefde hebben. Onder alle omstandigheden moet bestraffing in liefde worden geuit. Dan zullen onze woorden een verandering bewerken zonder te provoceren. Christus zal door zijn Heilige Geest de kracht verschaffen. Dat is zijn werk. Geen enkel woord moet onnadenkend worden gesproken. Kwaadspreken, lichtzinnige praat en lelijke woorden of onreine gedachten mogen niet komen over de lippen van hen die Christus volgen. De apostel Paulus schrijft onder de leiding van de Heilige Geest: geen liederlijk woord komen uit uw mond, Efeze 4, vers 29. Een verdorven woord betekent niet alleen vuile woorden. Het houdt alles in wat in strijd is met heilige beginselen en een zuivere, onbevlekte godsdienst. Het houdt in de onreine suggesties en bedekte toespelingen op het kwaad. Als hieraan niet gedurig weerstand wordt geboden, verleiden deze dingen tot ernstige zonden. Ieder gezin, elke christen, heeft de verplichting de weg tot verdorven uitingen af te sluiten. Als wij een gezelschap zijn van mensen die zich bezighouden met onzinnige taal, is het onze plicht het onderwerp van het gesprek op iets anders te brengen, als dat mogelijk is. Met behulp van Gods genade moeten wij een waarschuwend woord spreken of een onderwerp aansnijden dat het gesprek in betere banen zal leiden. Het is de taak van de ouders om hun kinderen juiste spreekgewoonten bij te brengen. De beste school hiervoor is het gezinsleven. Van hun vroegste jeugd af moeten kinderen leren met respect en liefde te spreken tot hun ouders en tot elkaar. Ze moeten leren dat alleen zachtaardige, ware, zuivere woorden over hun lippen mogen komen. De ouders moeten zelf dagelijks in de school van Christus les nemen. Dan kunnen zij door woord en voorbeeld hun kinderen dingen leren waarop niets valt aan te merken. Dit is een van de voornaamste en meest verantwoordelijke taken die zij hebben. Als volgelingen van Christus moeten wij ervoor zorgen dat onze woorden een hulp en een bemoediging voor anderen zijn. Wij moeten veel meer dan tot dusver het geval was, spreken over de kostbare momenten uit onze ervaring. Wij moeten spreken over de genade en goede tierenheid van God, over de mateloze diepte van de liefde van de Heiland. Onze woorden moeten uitingen zijn van lof en dank. Als verstand en hart vol zijn van Gods liefde, zal dit in ons gesprek tot uiting komen. Het zal niet moeilijk voor ons zijn aan anderen te vertellen wat in ons leeft. Grote gedachten, een edel streven, een duidelijk begrip van de waarheid, onzelfzuchtige plannen, een verlangen naar Gods vrucht en heiligheid, zal vrucht dragen in woorden die openbaren wat de schat van het hart is. Als Christus op deze wijze door onze woorden openbaar wordt, zal onze spraak kracht bezitten om mensen voor hem te winnen. Wij moeten over Christus spreken met hen die hem nog niet kennen. Wij moeten doen wat Christus heeft gedaan. Waar hij ook was, in de synagoge, onderweg, in het schip dat dicht aan de oever lag, aan tafel bij de Farizeeën of bij de tollenaar, overal sprak hij met de mensen over dingen die de eeuwigheid aangaan. De voorwerpen uit de natuur, de voorvallen uit het dagelijks leven, werden door de Heiland omkleed met woorden der waarheid. De harten van zijn toehoorders werden tot hem getrokken, want hij had hun zieken genezen, hun bedroefden vertroost en hun kinderen in zijn armen genomen om hen te zegenen. Als hij zijn mond opende om te spreken, werd hun aandacht op hem gericht en ieder woord was voor de een of de ander een reuk des levens ten leven. Dit moet ook met ons het geval zijn. Waar wij ook mogen zijn, overal moeten wij uitzien naar een gelegenheid om met anderen te spreken over de Heiland. Als wij het voorbeeld van Christus navolgen, in het goed doen, zullen harten zich voor ons openen zoals dat met hem het geval was. Wij kunnen hen niet abrupt, maar met een tact, geboren uit goddelijke liefde, vertellen van hem die de voornaamste is onder 10.000. Dit is het belangrijkste werk waarin wij de gaven van de spraak kunnen gebruiken. Deze gaven is ons gegeven om Christus bekend te kunnen maken als de Heiland die zonde vergeeft. Invloed. Christus' leven was een steeds groter wordende, oneindige invloed die hem met God en heel het mensdom verbond. God heeft door Christus de mens een invloed verschaft die het onmogelijk maakt dat hij voor zichzelf leeft. Ieder van ons is met zijn medemens als deel van Gods groot geheel verbonden en wij hebben wederzijds verplichtingen. Niemand kan onafhankelijk van zijn medemens leven. Het welzijn van de een heeft zijn uitwerking op de ander. Het is Gods bedoeling dat iedereen zich in een zekere zin verantwoordelijk zal voelen voor het welzijn van de ander en zijn best zal doen het geluk van die ander te bewerken. Iedereen is omgeven door zijn eigen sfeer. Deze kan geladen zijn met de levengevende macht van het geloof, van moed en hoop en veraangenaamd worden door de invloed der liefde. Deze sfeer kan echter ook koel zijn door ontevredenheid en zelfzucht of vergiftigd door de dodelijke smet van de zonde die gekoesterd worden. Iedereen met wie wij in aanraking komen, wordt bewust of onbewust beïnvloed door de sfeer die ons omringt. Wij kunnen ons van deze verantwoordelijkheid niet losmaken. Onze woorden en daden, kleding en ons gedrag, zelfs de uitdrukking op ons gezicht, dit alles heeft een bepaalde invloed. Van de invloed die op deze wijze wordt gemaakt, hangen resultaten ten goede of ten kwade af, die door niemand zijn te bepalen. Elke impuls die op deze wijze op anderen overgaat, zal zijn vrucht dragen. Het is als een schakel in een lange keten van menselijke voorvallen, die zich verder uitstrekt dan wij ons veronderstellen. Als wij door ons voorbeeld anderen helpen goede beginselen te ontwikkelen, geven wij hen kracht om goed te doen. Op hun beurt oefenen zij dezelfde invloed uit op anderen, en zo verder. Zo kunnen door onze onbewuste invloed duizenden worden gezegend. Als u een steen in het water gooit, vormt dat een golf, gevolgd door andere golven. En naarmate hun getal groter wordt, wordt de kring ook groter, tot de golven de oever bereiken. Dit is ook het geval met onze invloed. Zonder dat wij het weten, is deze te bespeuren bij anderen door een zegen of een vloek. Karakter is macht. De stille invloed van een waarachtig, onzelfzuchtig, godvruchtig leven is een vrijwel onweerstaanbare getuigenis. Als wij in ons leven het karakter van Christus openbaren, werken wij met Hem samen in het redden van anderen. Alleen als wij op deze wijze in ons leven zijn karakter openbaren, kunnen wij met Hem samenwerken. En hoe groter onze invloedssfeer is, des te meer goede dingen kunnen wij doen. Als zij die zeggen God te dienen het voorbeeld van Christus volgen, door de beginselen van zijn wet in hun dagelijks leven in praktijk te brengen, als elke daad getuigt dat zij God boven alles liefhebben en hun naaste als zichzelf, zal de kerk de macht bezitten om de wereld in beweging te brengen. Wij mogen nooit vergeten dat de invloed niet minder een macht ten kwade is. Het is verschrikkelijk als iemand zijn eigen leven verliest. Maar nog erger is het de oorzaak te zijn dat anderen verloren gaan. Het is een angstwekkende gedachte dat onze invloed een reuk des doods ten dode kan zijn. Toch is dit mogelijk. Velen die beweren met Christus te vergaderen, verstrooien in werkelijkheid. Daarom is de gemeente zo zwak. Velen geven openlijk toe aan kritiek en beschuldigingen. Door uitingen te geven aan achterdocht, afgunst en ontevredenheid, laten zij zich als werktuigen van Satan gebruiken. Voordat zij beseffen wat zij doen, heeft de vijand door hun al zijn doel bereikt. De indruk is door het kwaad gemaakt, de schaduw is geworpen en de pijlen van Satan hebben hun doel gevonden. Wantrouwen, ongeloof, een openlijke goddeloosheid hebben hun beslag gelegd op mensen die in andere gevallen Christus zouden hebben aanvaard. Intussen zien de werkers van Satan voldaan neer op hen die zij tot twijfel hebben gebracht en die nu verhard zijn tegen vermaning en smeekbeden. Zij vleien zichzelf met de gedachte dat zij, vergeleken met deze mensen, deugdzaam en rechtvaardig zijn. Zij beseffen niet dat deze verongelukte karakters het werk zijn van hun eigen onbeteugelde tong en opstandig hart. Deze mensen zijn door hun invloed in verzoeking gebracht. Op deze wijze weerhouden lichtzinnigheid, zelfzuchtig toegeven en zorgeloze onverschilligheid van belijdende christenen velen om op de weg des levens te wandelen. Er zijn velen die bang zijn om voor Gods rechterstoel de gevolgen van hun invloed onder ogen te zien. Alleen door Gods genade kunnen wij een goed gebruik van deze gaven maken. In onszelf is niets waardoor wij anderen ten goede kunnen beïnvloeden. Als wij onze hulpeloosheid en onze behoeften aan goddelijke kracht beseffen, zullen wij niet op onszelf vertrouwen. Wij weten niet wat de gevolgen van een dag, een uur of zelfs van een moment kunnen zijn en mogen nooit de dag beginnen zonder ons leven toe te vertrouwen aan onze hemelse Vader. Zijn engelen hebben opdracht gekregen over ons de wacht te houden. Als wij ons onder hun leiding plaatsen, zullen zij in tijden van gevaar bij ons zijn. Als wij onbewust gevaar lopen een verkeerde invloed uit te oefenen, zullen engelen bij ons zijn en ons aansporen een betere weg te volgen, onze woorden voor ons kiezen en onze daden beïnvloeden. Op deze wijze kan onze invloed een zwijgende, onbewuste, maar sterke macht zijn die anderen tot Christus zal trekken.